Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhoven's Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Hey Connor.
We gaan het deze week hebben over wonen. Want er zijn twee grote verhalen deze week. De hypotheekcrisis, daar komen we straks op. Maar we beginnen bij dakloosheid. En een plan om daar een einde aan te maken uit een iets onverwachte hoek. Namelijk niet van de regering, maar van kroonprins William. Hij lanceert deze week een 5-jaren plan tegen dakloosheid.
I first visited a homeless shelter when I was 11 with my mother. The visits we made together left a deep and lasting impression. Over the next 5 years, we have a unique opportunity to develop innovative new solutions and scale their tangible impact. This will inspire belief throughout the UK and beyond that homelessness can be ended for good.
Lia, wat stelt Prins William eigenlijk precies voor?
Nou, je zei het al, het is een 5-jaren plan. Het is een campagne om 6 steden, die hij heeft uitgezocht, ieder een 500.000 te geven. En dat geld moet gebruikt worden door allerlei organisaties, lokale organisaties die te maken hebben met dakloosheid, aannemers, lokale bouwers, noem maar op. En die moeten dan gezamenlijk 5 jaar lang bedenken hoe ze in feite Finland kunnen kopiëren. In Finland, je weet het misschien wel, Conor, maar in Finland hebben ze jaren geleden al geprobeerd om dakloosheid uit te roeien. En dat is vrij goed gelukt.
Ja.
Geloof het of niet, maar de oplossing blijkt mensen een dak boven hun hoofd te geven.
Ja,
en extra
simpel,
te begeleiden.
Hè?
Precies. En daarna natuurlijk ook extra te begeleiden. Ja. Als het gaat om mentale gezondheidsproblematiek, bla 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 bla.
Ja.
Nou, dat wil William dus ook. Daar zijn 6 steden mee gemoeid. Maar dat niet alleen. Wat hij ook wil is sociale woningen bouwen op zijn Duchy of Cornwall, het hertogdom van Cornwall.
Ja.
En dat is trouwens niet 1 stuk grondgebied, maar dat zijn hele regio's die zich uitstrekken van het zuidwesten Cornwall natuurlijk, maar ook tot Essex in het zuidoosten van Engeland. En dan, dat is allemaal van hem.
Ja.
Dat zijn aparte regio's in dat grote gebied met dorpen, stadjes, boerderijen, bossen, rivieren, noem maar op. Alles bij elkaar, 52.449 hectare. Daaruit trekt hij jaarlijks 23 miljoen. En daar is hij de baas van. Dus als er iemand kan suggereren om ergens, hè, in dat op dat enorme gebied huizen te gaan bouwen, dan zou ik zeggen, ja, William, ga je gang.
Ja.
Je bent eigen baas daar, dus doen. Dus dat is ook een ding. Ik weet niet hoe ambitieus dat laatste is, moet ik je zeggen. Hij was nogal voorzichtig, vond ik, toen hij het erover had. Hij weet natuurlijk hoe dit allemaal ontvangen wordt, hè, de kritiek erop enzovoort. Maar het is een plan.
Het is zeker een plan. Ja, met een beetje bouwen bijvoorbeeld op zijn eigen landgoed. Hij zit met die Duchy of Cornwall, is geloof ik de derde grootste grondbezitter van het hele VK of zoiets. Maar daar is hij misschien ook wel een klein beetje dan het verwijt van hypocrisie te snel af.
Tuurlijk. Het is ook, zijn plan is ook ontvangen met een hoop cynisme, zoals je zegt. Hij is een superrijke groot grondbezitter. Hè? Hij heeft tenminste 3 giga huizen, landgoederen, optrekken. Op den duur staat hem te wachten het hele Britse Rijk. Inclusief de bijbehorende kustlijn. Ja. Tenminste één Vermeer. Alle zwanen van het land. Dus je hoort mensen zeggen, als jij zo nodig iets wil doen aan dakloosheid, beste William, gooi Buckingham Palace open. Ja. Kamers genoeg. Stop daar dakloos in. En anderen zeggen weer, hij is veel te politiek bezig en zo. En ik moet je zeggen, 2 miljoen gedeeld door 6 steden en stadjes, afgezien wat hij dus gaat doen in zijn eigen hertogdom van Cornwall, is natuurlijk net niks.
Nee, is niet veel.
En hij doet het natuurlijk ook. Kijk, ik begrijp ieder cynisme. Je kunt het zien als een filantropisch initiatief. Ik denk het niet. Ik denk dat er veel meer achter zit. Hij is natuurlijk bezig met zijn nalatenschap. Zijn vader is nu koning. Hij heeft afgekeken van pa en ma wat zij deden. Charles met name, zoals je weet, was vanaf begin af aan bezig met klimaat. Ja. Dat was zijn ding. Schreef erover, praatte erover, liet ze erover interviewen en zo. Was een van de eerste die in de jaren 60 al aan de bel trok daarover. Toen hij het had over wat gaan we doen met dat plastic afval bijvoorbeeld. Was toen revolutionair. Charles heeft trouwens ook zijn eigen dorp laten bouwen. Hè? Een beetje.
Ja, zo'n heel raar modeldorpje is dat. Hè? Een soort middle
England. Ja, een beetje Lego. Maar, ja. Ja. Een beetje braaf, weinig reuring, maar oké. Helemaal naar wat Charles mooi vindt. Maar ik geloof iets van 15% is betaalbare woningen. Nou, kom daar maar eens om ergens in Engeland. Ja. Dus dat nalatenschap speelt ook een rol, dunkt mij. Het feit dat je dat toch nodig hebt om relevant te blijven voor een jongere generatie als royal. Hè?
Ja, dan heeft hij wel een onderwerp
speelt
te pakken,
allemaal mee.
Wat natuurlijk bij jongeren in het Verenigd Koninkrijk ongelooflijk speelt. Want het is natuurlijk ontzettend moeilijk daar om nu een fatsoenlijke woning te krijgen voor een normale prijs.
Absoluut. En weet je wat ik ook interessant vind? Ik heb een paar mensen hierover gebeld die werken met dakloosheid. Mm-hmm. Er zijn 300.000 daklozen in Groot-Brittannië en 1,250.000 mensen in een land van 67 miljoen, 1,250.000 mensen die zitten in tijdelijke opvang en hebben het vooral over gezinnen. En heel veel mensen zeggen, kijk, het feit dat dit gebeurt, dat er een autoriteit is, al is het maar een royal, die zich bemoeit met dakloosheid, een onderwerp waar 85% van de Britten vindt dat het veel meer aandacht verdient, maar wat nergens bovenaan een politieke agenda staat, echt nergens. Labour-partij niet, de conservatieven niet, er wordt gewoon niet over gepraat. Dat een royal zich daarmee bemoeit, is in ieder geval al iets. Is in ieder geval al een soort van erkenning.
Ja, dat is wel een beetje deprimerend eigenlijk als dat de situatie is.
Ja, maar ik bedoel, we hebben het er vaker over gehad, Conor. Dit is een land waar soms lijkt alsof niks meer werkt en zo, waar miljoenen mensen, onder andere vanwege de hypotheekcrisis nu, in een permanente staat leven van spanning, van stress, van onrust en zo. Met uitzondering van supporters van Manchester City, denk ik. Dus nogmaals, en die problemen van heel veel mensen worden of niet aangepakt of niet voldoende voelen ze. Of soms inderdaad, als het gaat om dakloosheid, genegeerd. Dus vandaar dat het niet zo vreemd is dat sommige mensen zeggen, nou, in ieder geval, wat hij ook doet en hoe het ook gaat uitpakken, en het kan een grote desillusie worden natuurlijk, maar op dit moment is er tenminste aandacht voor.
Ja, maar Lia, wat zie ik dan over het hoofd? Want als je zo die situatie schetst, dan zou het heel logisch zijn voor Rishi Sunak, maar misschien nog wel logischer voor de leider van de oppositie, Keir Starmer, om dit bovenaan de agenda te zetten. Als er zoveel mensen zijn die hier last van hebben en dat er buiten dat, onder het electoraat, zo'n grote meerderheid is die vindt dat dit een groot probleem is, waarom gebeurt er dan niks?
Goeie vraag. Weet je, dat vragen heel veel mensen zich ook af wat betreft de oppositie. Kijk, waarom de regering er weinig of niets aan doet, is omdat de regering, zoals wij allemaal weten, de afgelopen 13 jaar gewoon niet geïnvesteerd heeft. Ja. Zeker niet in huizenbouw. En de gemeentes die verantwoordelijk zijn voor sociale huizenbouw, financieel zo weinig te maken hebben dat het gewoon niet gebeurt. En bovendien, het zijn vooral andere organisaties die dat nu doen. Dus de regering praat niet over investeringen, praat niet over het uitgeven van geld of het oplossen daarvan, omdat zij zeggen alle investeringen nu, hè, dat heeft een negatief effect en dat zou alleen maar inflatie in de hand werken. Ja. Maar het is dus geen ding waar de conservatieven de afgelopen 13 jaar iets mee gedaan hebben. Wat Labour betreft, de Labour-partij is helemaal gefocust op verkiezingen die mogelijk eind volgend jaar al gehouden gaan worden. Mogelijk, want de regering mag zelf beslissen binnen een periode, een tijdsbestek van 5 jaar, wanneer ze verkiezingen uitschrijft. Maar ja, het moet januari 25 voor die tijd gedaan worden. En Labour, wat Labour wil, is helemaal geen kans geven voor de regeringspartij om gaten te schieten in wat voor ballon ze ook oplaat. Dus er zijn maar een paar gebieden eigenlijk waar de oppositiepartij zich over uitspreekt. Dat is bijvoorbeeld inderdaad over de algemene economische situatie van het land. Maar Brexit bijvoorbeeld, daar hoor je Labour ook helemaal niets over zeggen.
Nee.
En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de stakingen die nu bezig zijn, nog steeds in de gezondheidszorg. Labour zwijgt daarover. Hetzelfde geldt voor allerlei andere sociale problemen, zoals inderdaad dakloosheid. Omdat Labour niet wil dat of de pers, hè, die voor een groot deel de conservatieve partij steunt, kritiek heeft, waar ze dan de rest van de verkiezingscampagne aan vastzit. Dus dan is het maar veiliger om hierover heel weinig uitspraken te doen.
Ah ja, je hebt wel een beetje medelijden met de Britten als je dat zo hoort, hè?
Nou ja, ik wel. Ik ben de afgelopen paar weken het land in geweest voor een serie reportages over wat er gebeurt als een verzorgingsstaat niet meer werkt. En de gevolgen die dat ook heeft voor de economie. En ja, wat je ziet is, wat je al weet natuurlijk, maar het, je begrijpt ook waarom de miljoenen Britten onder zo'n ontzettende stress leven.
Ja. Ja, en ondertussen gaat het op een ander aspect qua wonen in het VK ook eigenlijk helemaal mis. Nu de Bank of England voor de 13e keer op rij de rente heeft verhoogd, komen veel huizenbezitters in de knel met hun hypotheek. Een kwart van alle huizenbezitters krijgt te maken met een forse verhoging van die hypotheeklasten. En Lia, dat hypothecaire systeem, dat werkt anders dan bij ons. En dat maakt het ook gevoeliger, geloof ik, voor die renteverhogingen. Hoe zit dat?
Ja. Nou ja, inderdaad, over stress gesproken. Ja, de rente is de hoogste in 15 jaar en dat zorgt voor paniek. En de reden daarvoor is inderdaad dat de Britten, in tegenstelling tot bij ons, korte termijn hypotheek hebben. Hmm. Dat zijn hypotheken die een jaar of 2, 3, 5 of zo duren, die dan aflopen, die in eerste instantie laag zijn, daarna stijgen ze en na een bepaalde periode worden ze variabel.
Ja.
Dus de Britten, wil ik maar zeggen, zijn al 13 jaar gewend aan hele lage hypotheken. Die hebben hun levens daarop ingericht en zo. Nu, met een stijging, recordhoogte van 15 jaar, wordt het echt gezien als een tijdbom. Een bom onder hypotheken van inderdaad 2,5 miljoen Britten die leningen hebben die aflopen tussen nu en eind volgend jaar. En die moeten dan aan, nu al, nieuwe hypotheken die 2 of 3 keer zo duur zijn als de huidige.
Zo, ja. Ja, dat kan natuurlijk helemaal
niet.
Kijk,
nou zegt iedereen, je weet, toen ik in dit land kwam wonen, eind 16e eeuw ongeveer. Toen herinner ik me nog dat ik met The Man een hypotheek nam. Dat zal eind jaren 80 geweest zijn op mijn eerste huis.
Mm-hmm.
En toen was die hypotheek, die lag volgens mij 14-15%, zoiets, weet je wel?
Ja.
Dus dan denk je, nou ja, waar klaagt iedereen over? Een hypotheek van 5,5, binnenkort waarschijnlijk 6%. Dat is net niks. Maar de verhouding tussen hypotheek en huisprijzen, die zijn echt zoek. Ik bedoel, de huizen in de jaren 80 waren gemiddeld 2 keer de prijs van je salaris.
Ja.
Nu is dat gemiddeld 4,5%. Dus de hypotheekuitgaven slokken een veel, veel groter deel op van je inkomen. Bovendien is er ook geen belastingaftrek meer, weet je wel?
Ja.
Dus, lang verhaal kort, de schatting hier is dat nu bij Britten 56% van hun inkomen opgaat aan hypotheekrente.
Ja, en dat is dan een gemiddelde. Hè? Dus dan zijn er ook een heleboel mensen die echt in de problemen komen, die echt veel meer nog moeten gaan betalen.
Absoluut, dus dat is gewoon niet te doen. Dat is gewoon niet te doen.
Ja, je noemt het een tijdbom. Ik denk dat dat helemaal terecht is. Is hier nog iets aan te doen? Of moeten we maar gewoon wachten tot die bom barst? En dan hebben wij in elk geval weer wat te doen. Maar voor die mensen is het natuurlijk iedereen, echt een ramp.
Ja, wat iedereen zegt is inderdaad, waartoe het zal leiden is een nodige correctie op de Britse huizenprijzen. Want de markt is al lang eigenlijk volgens mij altijd al oververhit geweest. Dus het is helemaal niet gek als die prijzen wat gaan dalen. Maar, ik ben geen econoom, maar ik geloof niet dat de huizenmarkt zal instorten. Omdat er bijvoorbeeld geen werkloosheid is. Dus dat werkt allemaal. Dat onderdeel dat vaak zorgt voor een economische crisis is afwezig voorlopig. Maar er is inderdaad een enorme druk op de regering om de huizenbezitters te beschermen. Maar, zegt premier Sunak, daar is geen beginnen aan. Dat zou alleen maar voor nog meer scheefgroei zorgen. Want als je denkt dat huizeneigenaren en huizenbezitters het slecht hebben, ik bedoel, mensen die huren, hebben het nog veel moeilijker.
Ja.
Die geven vaak nog een groter deel van hun inkomen uit aan huur. En dat is dan vaak voor huizen die niet te vergelijken zijn met het gemiddelde huurpand in Nederland. Dus, zegt Sunak, wat zei hij ook weer? Hij zei een paar dagen geleden, zei hij, hold your nerve.
Oh ja.
Dat ik, hold your nerve. Weet je wel? Hou vol. Ga niet door de knieën. Ja, ik vond het een hele merkwaardige uitspraak voor mensen die inderdaad slaaploze nachten hebben en niet weten of ze over een paar maanden zich nog kunnen veroorloven te wonen waar ze wonen.
Ja.
Maar het klinkt allemaal wat afstandelijk, wat zorgeloos. Maar kijk waar hij op. En dat is ook een kritiek natuurlijk die hij vaak te horen krijgt. Hè, want en de minister van Financiën en Rishi Sunak zijn de allerrijkste respectievelijk ministers en premiers die Groot-Brittannië gehad heeft.
Ja, ja.
Dus mensen voelen een beetje van, vooral met uitspraken als hold your nerve, raak niet in paniek, voelen een beetje alsof het hem niet echt kan schelen, want hij voelt het niet. Ik weet niet of dat zo is, maar zeker is waar hij op gefixeerd is, is op het beheren van de inflatie. Hij zegt de bron van alles, van alle kwaad, is inflatie. Hoe hoger de inflatie, hoe hoger de rente, hoe hoger de hypotheek. Dus mijn prioriteit is inflatie onder controle te krijgen. En de enige methode die daarbij gehanteerd wordt is renteverhoging.
Ja, en dus gaan we waarschijnlijk af op een 14e keer.
Ik denk het wel, tenminste dat is de verwachting hier.
Ja.
De verwachting hier is om die inflatie naar beneden te halen. Met het risico van een recessie. Dat inderdaad de Engelse bank voor het eind van het jaar voor de 14e keer de rente zal optrekken. En wat ook interessant is, denk ik, is een verschil van interpretatie. Sunak zegt dus voortdurend, ik kan ook daarom niets doen aan die stakende publieke sector. Want salarisverhoging werkt inflatie in de hand.
Oh ja, de
en dan komt de OESO met het rapport. Precies, en daar heeft hij die prijs. Dan komt de OESO met het rapport en die zegt, inflatie in het Verenigd Koninkrijk heeft veel meer te doen met de gigawinsten van Britse bedrijven dan met de hele minimale loonsverhogingen die werkers nu krijgen in de publieke sector.
Ja.
Dus probeer die graainflatie maar eens aan te pakken. Hè? Woekerwinsten. En net vandaag zijn het de broadbandbedrijven, de mobiele telefoonbedrijven in Groot-Brittannië, die nu ondervraagd worden, volgens sommigen veel te beleefd, door Britse ministers van Financiën en Economische Zaken over de reden voor de hoogste prijsstijgingen in 30 jaar. Maar meer dan proberen die CEO's over te halen om het wat minder te doen met die prijsstijgingen, doet de overheid niet.
Dit is weer de zoveelste crisis eigenlijk. Dit zijn echt hele grote problemen voor een heleboel mensen. Mm. En toch lijkt het niet alsof de regering van Sunak hier nou per se heel erg door in de problemen komt. Hoe komt dat?
Nou, wel hoor. Kijk maar, ik weet niet wat je bedoelt met problemen, maar als je kijkt naar de peilingen bijvoorbeeld, ik bedoel, dan lijkt het alsof de conservatieven ja, inderdaad hiervoor gestraft gaan worden. Hè, de conservatieven hadden altijd de reputatie op economisch gebied de meest, verreweg de meest competente partij te zijn in het Verenigd Koninkrijk.
Ja, en de partij voor huizenbezitters.
Maar even buiten beschouwen te laten. Ja, partij van huizenbezitters, precies. Hè, onder Thatcher werden er 1 miljoen gecreëerd. Mm. Maar afgezien daarvan, nogmaals, sinds de crisis van 2008... wat toch echt de minst bedeelden voor betaald hebben... Ja. Is de conservatieve regeringspartij die reputatie aan het verliezen. En ze worden echt afgestraft daarvoor in de peilingen. Ik bedoel, de laatste peiling van een paar dagen geleden... laat Labour zien met een voorsprong van 27%. Mm. En niet omdat Labour zulke geweldige plannen heeft... en niet omdat de Labour-leider zo populair is... maar alleen omdat de conservatieven gezien worden als onbekwaam.
Mm. Ja, een uitzending als deze. Ik denk dat Arend-Jan Boekestein hem een podcast voor het hele gezin zou noemen. Met een vleugje ironie. Misschien moet het toch nog een beetje positief afsluiten. Want er was ook iets leuks in het VK dit weekend. Misschien wel het mooiste muziekfestival ter wereld, Glastonbury. Lia, heb je gekeken?
Tuurlijk. Ja, ja. Ik kijk, ik blijf er niet voor thuis. Mm-hmm. Maar het staat altijd wel aan als ik thuis ben. Weet je wel, op de achtergrond. Het zal best dat het het beste muziekfestival is ter wereld. Ik bedoel, ik doe ze niet allemaal aan. Dus ik doe ze helemaal niet aan zelfs. Maar ik neem het graag aan. Het hoort er gewoon bij. Het hoort... Weet je wel, vroeger had je The Season. Weet je wat het is?
Nee, vertel.
The Season was wat de Aristo's vroeger het Engelse seizoen noemden. Dan kwamen ze naar Londen voor een hele serie vertier en vermaak.
Oh ja.
En dat begon dan, weet je, waar begon het eigenlijk mee? Ascot, de paardenrennen. Ja. Daarna was er Wimbledon. Er waren de roeiwedstrijden bij Wembley. Er waren klassieke muziekconcerten. Dat is allemaal, dat is nu, laten we zeggen, wat populairder geworden. En niet meer alleen beperkt gebleven de aristocratische klasse. Maar die Engelse zomer de season, daar hoort nu ook Glastonbury bij.
Ja.
Hè? Glastow.
Ja,
en dan is het natuurlijk niet, zo is het gemoderniseerd. En dan is het niet alleen de muziek. Ook goed hoor, Elton John, Lizzo, hè? Capaldi. Ontroerend. Yusuf, ja, Cat Stevens. Maar het is natuurlijk de stemming zoals op alle festivals. En het is één grote verkleedpartij. Ja, ik vind het fantastisch.
Ja, ik vind het ook altijd mooi om te zien.
Precies, kijk, het is... nogmaals, dat stressgevoel wat hier toch vaak als een wolk, hè, boven een groot deel van het land hangt.
Ja.
Dat is dan helemaal doorbroken door zo'n festival. Hè. Het is die gezamenlijke vrolijkheid, het is licht, het is onbezorgd, een hoop lol. Ja, fantastisch.
Ja, en zo massaal. Hè? Ik sta daar altijd van te kijken. Ja, in een vorig leven was ik popjournalist. Dus ik heb aardig wat muziekfestivals van heel dichtbij bekeken.
Okay.
En ook wel verslagen. Maar ja, Glastonbury is wel van een andere orde. En ook niet alleen zeg maar qua die grote, maar ook gewoon wie er speelt. En ja, je hebt toch altijd wel een afsluiter waarvan je zegt... dat zou eigenlijk nergens anders kunnen. En deze keer, ik haal hem er heel snel weer uit... want ik ben doodsbang voor de Buma, maar toch even... klein stukje luisteren naar die van dit jaar. She packed my bags last night, free flight. 0 of 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Ik kan het nog, Gellie.
Ja, FOMO, hè? Als je dat
ongelooflijk
hoort. Fear of missing out. Dat heb ik echt, hoor. Ja, ik vond hem fantastisch, natuurlijk, Elton John. Maar ik weet niet of jij dat hebt. Maar als je dat ziet en dan hoort, dan denk je... oh, nou, volgend jaar ga ik het echt weer proberen. Dan wil ik erheen, weet je wel.
Ja, een keer moet
dan denk
wel
ik,
gebeuren.
Ja, een keer moet gebeuren, maar... £350. Een keer moet gebeuren, maar wel met voorwaarden. Ik bedoel, ik wil echt gegarandeerd een plek vooraan bij de Pyramid Stage. het is maar dat je dat weet. Een bed op loopafstand. Ik wil een wc waarvoor ik minder dan 1,5 uur moet lopen. Ik wil ook minder dan 3 uur moeten wachten voor voedselkraampjes. En dan ga ik.
Ik zal eens kijken. Ik ken misschien wel wat mensen die wat kunnen regelen. En ja, als je vooraan wil staan. Ik ben 1,90 meter. Dus je mag op mijn schouders. Dan heb je in elk geval gegarandeerd zicht.
Deal. Doen we.
Oké, Lia, dat gaan we regelen. Dankjewel voor deze week. Ik spreek je woensdag weer.
Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.